Gaan vanavond weer terug naar Hosea. We schieten inmiddels wel aardig op, maar we zijn er nog steeds niet doorheen. Hosea hoofdstuk 12 is het inmiddels. Een gedeelte van het hoofdstuk hadden we reeds besproken. We zien namelijk in hoofdstuk 12 van Hosea dat de stamvader van Israël, waarnaar Israël ook genoemd is, dat deze Israël, namelijk Jacob, als voorbeeld gesteld wordt voor het volk als zodanig. Er wordt gesproken over Jacob, die inderdaad een gelovige was, die een ontmoeting had met de Heer, die bij gelegenheid inderdaad zijn vertrouwen in zijn Heer uitsprak en die ook vooruitzag naar de gezalfde, naar de Messias, zoals hij dat ook uitdrukte, in het zalven van de steen te Bethel. En de geschiedenis van Bethel wordt dan ook aangehaald hier in Hosea 12, vers 5. Er wordt ook gezegd dat hij zich vorstelijk gedroeg. Dat was naar aanleiding van zijn terugkeer, nadat hij gevlucht geweest was, en naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de Jabok, waar hij vocht met de Heer zelf, en waarin hij uitsprak dat hij voor zijn zegening afhankelijk was van de Heer. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En die God, die Heere, die God der Heerscharen, was de God die, waarop Jacob zich beroemde. En dat is de reden ook waarom zijn naam veranderd werd in Israël, vanwege zijn vorstelijk gedrag met God. Want de naam Israël betekent immers vorst met God. En die situatie van Jacob wordt tot voorbeeld gesteld voor Israël. De bedoeling is dat Israël net zou leven als Jacob en zich zou bekeren tot hun God, om weldadigheid en recht te bewaren en geduriglijk op God te wachten. Dat was vers 7 van Hosea 12. Want u dacht misschien dat ik uit mezelf ineens zo raar begon te praten, maar dat was dus niet zo, hè. Er staat hier namelijk, er staat: gij dan bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht en wacht geduriglijk op uw God. Dat betekent inderdaad dat men trouw zou zijn aan in het algemeen het woord wat God gesproken heeft. Dat men dus inderdaad weldadigheid zowel als recht zou bewaren en tegelijkertijd zou wachten op God. En men zou uiteraard wachten op God omdat God beloofd had eventueel vergelding te zullen doen. En zo is het met ons ook. Van alle gelovigen wordt trouwens gezegd in het Nieuwe Testament dat zij in hopen zijn zalig geworden. Dat is natuurlijk op ons van toepassing, dat lijkt me duidelijk. En het wordt ook in de brieven ook uitgebreid uit de doeken gedaan, wanneer er gezegd wordt dat we in hopen zijn zalig geworden. En de hoop die gezien wordt is geen hoop, zegt Romeinen, wat was het ook weer? Romeinen 8, hè? Ja, Romeinen 8. Want de bedoeling is dat wij hopen of wachten op de dingen die men niet ziet, maar waarvan we weten dat God ze gesproken heeft en dus weten we dat ze komen zullen. Dat is in onze dagen zo, omdat juist onze dagen de dagen zijn van wat we dan altijd maar kortheidshalve noemen het uitblijven van de wederkomst van Christus. Of zoals sommigen het noemen, volgens Peters, de dagen van de traagheid van God. Zo kun je het dan ook nog noemen, als het helemaal moet. Maar wij zijn dus een hoop zalig geworden. Wij wachten op zijn verschijning in heerlijkheid. Wij zijn kinderen Gods en wij wachten op het moment dat de Zoon Gods zal geopenbaard worden. En ook dat wij als zonen Gods zullen worden geopenbaard. Dat is allemaal in de toekomst. Maar het neemt niet weg dat ook de oud-testamentische gelovigen in hopen zijn zalig geworden en gewacht hebben op de vervulling van de beloften die God gedaan heeft. En er moet gezegd worden dat wat hen betreft deze beloften nog niet vervuld zijn, maar ze zullen vervuld worden ook aan hen in de toekomst. Zij wachten erop en zij zullen ook ongetwijfeld niet beschaamd uitkomen. Maar een dergelijke levenswandel vinden we onder andere gesymboliseerd in de geschiedenis van Jacob. En daarom wordt Jacob hier naar voren gehaald. Mede natuurlijk, omdat het volk haar naam ontleent aan deze Jacob, die immers Israël werd. Dat betekent ook dat slechts een gelovige eigenlijk het recht heeft om zich Israël te noemen. Of anders gezegd, slechts een gelovig volk zou Israël genaamd kunnen worden, want anders heet het hooguit, in het gunstigste geval, Jacob. Goed, daar gaat het dus hier over. En we vinden die verwijzingen naar andere namen waarmee Israël wordt aangeduid. Een van die namen was bijvoorbeeld de naam Kanaan in vers 8. En daar heeft men het vertaald met koopman. In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal. Maar je kunt ook lezen in de hand van Kanaan is een bedriegelijke weegschaal. Want de verwijzing is wel degelijk naar Israël. Het is een dubbelzinnig woord. Het duidt aan de ene kant op Kanaan, het land wat ook zo genoemd wordt. Aan de andere kant spreekt het over de handel, de sjoemelarij, zou ik maar zeggen. Hè? Het gerommel, wat er binnen Israël plaatsvindt. De manier, het spreekt namelijk over de manier waarop men omgaat met het woord van God. En daar staat er ook, hij bemint te drukken. Verdrukken heeft men ervan gemaakt. Maar er staat, hij bemint te drukken. Dat wil zeggen, dat is stiekem de weegschaal een beetje vervalst. Hè? De weegschaal naar een bepaalde kant laat doorslaan. Tekort doet dus eigenlijk aan het recht. Vandaar dan ook dat in Matteüs 5 staat dat niemand het koninkrijk zal binnengaan wanneer hij niet rechtvaardiger is dan de fariseeën. Ja, dat staat daar. Tenzij uw rechtvaardigheid groter is dan die der fariseeën en schriftgeleerden, dan zult het koninkrijk Gods niet beërven of niet zien. Ik weet niet precies hoe de woordkeus daar is. Maar het gaat erom dat daar gezegd wordt dat fariseeën en schriftgeleerden inderdaad tekort deden aan het woord van God. Het nog lang niet streng genoeg toepaste. Niet in de verklaring van de wet, maar ook niet in de verklaring van de profeten uiteraard. Van de wet valt ons niet op, omdat wij er over het algemeen nog losser mee omgaan. Nou, wij gaan er helemaal niet mee om, maar ik bedoel de tegenwoordige mens dan. Maar van de profetieën valt het natuurlijk wel op, omdat toen de Heer eenmaal kwam, toen de Messias kwam, herkende men hem niet eens. Zo slecht kende men de profetieën. En dat gold zelfs voor sommigen der discipelen. Zoals daar zijn de twee Emmausgangers bijvoorbeeld, enzovoorts. Hè? Nou, daar hebben we het verder niet over. Het gaat er dus om dat zij inderdaad tekort deden aan het woord van God. Zowel aan de wet als aan de profeten hebben min te drukken, staat er. Dat wil zeggen, de weegschaal sloeg naar een bepaalde kant door. En dat was onder de druk van Israël zelf. U weet waarschijnlijk dat tot vandaag de dag het recht wordt voorgesteld onder andere door een weegschaal. Vrouwen Justitia, waarom het een vrouw is weet ik ook niet. Maar vrouwen Justitia, die over zijn blinddoek voor heeft, wat voor een vrouw natuurlijk aan te bevelen is in dergelijke omstandigheden. Vrouw Justitia heeft dus inderdaad in haar hand een weegschaal. Waar de dingen worden afgewogen, waar het recht wordt gewogen. De voors en tegens worden tegen elkaar afgewogen als het goed is zonder aanzien des persoons. Vandaar de blinddoek dus. Hè? Dat is de gedachte. Goed, maar ik weet nog niet waarom het een vrouw is. Of het zou moeten zijn dat de rechtspraak, de heerschappij in het algemeen in de handen terecht komt uiteindelijk van Israël. En Israël is de vrouw van Jehovah. Dus in die zin kan ik het verklaren. Maar buiten de Bijbel om weet ik nooit een verklaring voor dat soort dingen. Via de Bijbel zelf wel. Maar goed. Daar staat dan vervolgens, want daar waren wij gebleven, in vers 10. Maar ik ben de Heere, uw God, van Egypteland af. Daar zegt de Heer dus dat ondanks alles, en ondanks alle afgoderijen, ongeloof en ontrouw van Israël, de Heer nog steeds de God is van Israël. Hij zegt dan ook, ik ben Jehovah, uw God, van Egypteland af. Dat betekent gewoon sinds Egypteland. Het zal u natuurlijk opvallen dat deze eerste woorden van dit vers overeenkomen met de eerste woorden van de wet. Althans van de zogenaamde 10 geboden. Namelijk, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid. En hier staat, ik ben de Heer uw God sinds Egypteland. Sinds de dagen van de wet, maar ook sinds de dagen van de uittocht uit Egypte, is die Heere, of is die God, Jehovah, is die Heere de God van Israël. Daar gaat het om. En diezelfde Heer sprak in de jaren die daarna volgden nog steeds tot Israël. Het was diezelfde Heer. Wat de Heer ook uitdrukkelijk onder woorden brengt, niet alleen in dit hoofdstuk, maar ook heel uitdrukkelijk in het volgende, is dat de Heer in de tijd Israël gezegend heeft. Hij heeft het uitgeleid uit het diensthuis, uit de gevangenis, uit de slavernij dus. Het heeft Israël gebracht, weliswaar door de woestijn, maar het heeft Israël gebracht in dat land overvloeiende van melk en honing. Door wonderen, zal ik maar zeggen, langs een weg die men van nature niet zou kunnen gaan, maar God heeft hen die weg doen gaan. En er stond helemaal niks tegenover. Dat hoefde trouwens ook niet. De Heer verwachtte dat ook overigens niet. Maar het enige wat de Heer wel verwachtte was dat zij zijn naam zouden blijven aanroepen. Hem trouw zouden blijven. En dat is nou precies wat niet gebeurde. Ze vonden dat langzamerhand gewoon. Dat is ook wat trouwens in het volgende hoofdstuk staat. Namelijk in bijvoorbeeld Hosea 13 vers 4 worden deze woorden opnieuw aangehaald. Er staat, ik ben toch de Heer uw God van Egypteland af. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen. Wel, het was deze God alleen die hen uit Egypteland had uitgeleid. En de bedoeling was dat ze vervolgens die God zouden dienen, uiteraard. Een God die zich eerst waar had gemaakt aan Israël. En dus, daarom zou gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland, geen verlosser eigenlijk, er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend in de woestijn in een zeer heet land. Daarna zijn zij, nadat hun lieder weide was, zat geworden. En als ze zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven, daarom hebben ze mij vergeten. Met andere woorden, Israël heeft zoveel zegeningen ontvangen dat het inderdaad aan niets gebrek had. Het was zat, namelijk verzadigd geworden. En de staten daarna heeft zich hun hart verheven. Ze vonden dat zo gewoon, was het zo vanzelfsprekend allemaal, dat iedereen vergat langzamerhand dat deze zegeningen wel degelijk gegeven werden door de Heer zelf. Door Jehovah hadden zij deze zegeningen ontvangen. Ook door diezelfde Jehovah zouden ze die zegeningen behouden. Maar zij dienden Jehovah niet en dat is de reden waarom de Heer op hen vertorend is geweest, staat er. Want er staat er niet alleen in verband met de woestijn, maar ook met latere gebeurtenissen. Israël is ontrouw geweest, heeft de Heer vergeten enzovoorts. En elke keer dus, als de Heer tot hen spreekt, dan noemt hij weer dat hij is die Heer, die God die hen van Egypteland af heeft verzorgd, heeft gezegend, heeft uitgeleid uit Egypte, heeft hem bewaard in de woestijn, heeft hem gebracht in het land, heeft hem daar gezegend in het land, enzovoorts. Wel, die Heer, waarom zou men die Heer niet dienen? Ja. Wat dat betreft is een mens een ondankbaar schepsel en bovendien vergeet hij. Hij denkt dat het vanzelf allemaal gaat. En dat is een misverstand. Hij leert op school dan natuurkunde en hij leert dan al die dingen maar vanzelf gebeuren, weet je wel. De kringloop der natuur enzovoorts. En over het water wat naar de zee gaat. Daarom hoeven wij het er niet heen te dragen, heb ik begrepen. Want ik let altijd heel goed op. Jacob is er toch niet bij, dus maakt nou niet uit. Maar in ieder geval, we hebben dat geleerd dat het water vanzelf naar de zee gaat. Waar het weer verdampt en waar het weer de land inwaarts gewaaid wordt door de wind. En dan valt het weer naar beneden en dan regent het weer. En dan komt het weer naar Nederland toe enzovoorts. Nadat het eerst vervuild is geworden en zo. Maar dat leerden wij er op school nog niet bij. Dat laatste. Maar in ieder geval, wij dachten dat het allemaal vanzelf ging. En toch is dat niet zo. Het gaat niet vanzelf. Nee, in ieder geval, om het dan maar heel eenvoudig te houden. In ieder geval is het dan toch zo geschapen. En dat betekent dat het niet vanzelf ging. God heeft het dan toch in ieder geval een keer in gang gezet. Om het dan maar heel voorzichtig te zeggen. En als hij het niet in stand houdt, dan valt het gewoon weer uit elkaar en gaat het anders. Zo is het nou eenmaal. Alle dingen zijn door hem geworden, zijn door hem ontstaan, maar alle dingen bestaan ook tezamen door hem. En zo is het nou maar net. Hij houdt het in stand en als hij dat niet doet, dan, dan wordt een land overvloeiende van melk en honing, wordt dan gewoon een woestijn. En dat is precies wat met Palestina gebeurd is. Als je vandaag naar Palestina gaat, dan is er van dat land van vroeger, overvloeiende van melk en honing, is niks meer terug te vinden. Nee. En wat er al van terug te vinden is, dat is niet dat oorspronkelijke land overvloeiende van melk en honing, maar dat is een stukje grond wat met zeer veel moeite, zeer veel kosten, zeer veel arbeid ontgonnen is, opdat men er maar in leven zou blijven. Maar een woestijn was het. heel goed bewijs daarvoor. Daarom wilde ook niemand het hebben en daarom konden de Zionisten maar zo in het land terecht. Want dat is de werkelijke historie. Het was zo'n arm land dat niemand het hebben wilde. Dat is enige tientallen jaren terug, maar dat is niet zo lang geleden hoor. En we vergeten het, maar zo was het. En voor een groot deel is het zo nog. Je vraagt je af hoe dat zo gekomen is. Wel, het is zo gekomen omdat Israël de Heer niet gediend heeft. En omdat de Heer zich dus dient en gevolgen uit Israël heeft teruggetrokken. Nou, dat is waar deze schriftplaatsen ook allemaal over spraken, ook de voorgaande hoofdstukken. En hier staat dan dat de Heer zegt, ik ben de Heer uw God van Egypteland af, van toen af. Hij is inderdaad niet alleen sinds die dagen, want het is niet alleen maar een datum hoor, niet alleen sinds die dagen de God van Israël, maar ook sinds die uittocht uit Egypte, sinds die wonderen die toen gebeurden, waarmee God een heel volk in zijn geheel verloste. En sinds die dagen is Israël Gods volk. Als iemand er recht op heeft, dan is het uiteraard de Heer zelf. Hij heeft het gemaakt, hij heeft het verwekt, hij heeft het verlost uit Egypte, hij heeft het gebracht in het land enzovoorts. En er staat tegenover dat van Israël verwacht kan worden dat het de Heer zou dienen. Het heeft dat echter niet gedaan, maar het neemt niet weg dat de beloften die God aan Israël gedaan heeft, wel degelijk vervuld zullen worden, omdat Gods beloften nou eenmaal niet afhankelijk zijn van de goede wil van de mens. Dat is een waarheid om te onthouden. Mensen, zelfs vele gelovigen, zijn zo hoogmoedig dat zij denken dat zij in staat zijn om het werk des Heren te kunnen tegenhouden. Maar ze zijn dan slechter op de hoogte dan de ongelovige Gamaliel. Nee, dat was een ongelovige hoor. Zeker. Hij was niet voor, dus was hij tegen. Maar die zei, kijk, als dit het werk van de Heer is, kun je het niet tegenhouden. Kunnen wij het ook niet tegenhouden. Kunnen we beter onze handen ervan aflaten. En zo is het ook, maar er zijn heel wat gelovigen die denken dat zij het werk kunnen tegenhouden. In elk geval zijn ze van mening gewoonlijk dat ongelovigen het werk des Heren tegenhouden. Dat is allemaal niet waar, Gods plan gaat gewoon door. En de data worden heus niet verzet. En Gods plannen worden niet verschoven, er worden ook geen andere plannen gemaakt, integendeel. Zo mag het er van de kant van de mens dan misschien uitzien, van Gods kant uit is het bepaald niet zo. Er staan al die dingen van tevoren vast. Er zijn ook vele voorbeelden van te geven in de schrift, waarbij de schrift zelf dat ook uitdrukkelijk noemt. En zegt dat er weliswaar nu dit gebeurt, terwijl er eigenlijk dat zou hebben moeten gebeuren, maar dat wil nog niet zeggen dat Gods plannen veranderd zijn. Want het is maar van welke kant je het bekijkt. En het blijkt dat zelfs het ongeloof van Israël, de verwerping van de Messias door Israël en door de volkeren, dat ook dat geen streep heeft gehaald door Gods rekening. Integendeel, Peter zegt heel laconiek in Handelingen 2 en Handelingen 4 trouwens ook, God heeft al zo vervuld hetgeen hij tevoren door de profeten gesproken had. Gij hebt hem gekruist, dat is waar. En gij zijt er ten volle verantwoordelijk. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij gesproken had. En dat is de andere kant van het verhaal. Dat wil zeggen dat ook de mens niet in staat is om Gods plannen te dwarsbomen. En zo is het hier ook. Want God had een toekomst beloofd, een speciale toekomst beloofd aan Israël, waarvan wij geleerd hebben, inmiddels in het Nieuwe Testament overigens, maar waarvan wij geleerd hebben dat die toekomst niet tot stand kwam door de verlossing uit Egypte en ook niet door de intocht in Canaan onder Jozua, ook niet door de richteren, ook niet door de profeten, ook niet door de koningen, en ook niet door de terugkeer uiteindelijk uit de Babylonische ballingschap. Al die gebeurtenissen zijn niet de vervulling van Gods belofte die hij in Israël gedaan heeft. Nee, nou, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt het heel eenvoudig. Die zegt, als het een vervulling geweest was, had God daarna niet opnieuw gesproken van bepaalde beloften. En als God gezegd heeft dat hij Israël in de rust zou leiden, dan is dat aardig, maar dan is dat niet gebeurd door Jozua, want God heeft na Jozua weer gesproken over dat God Israël in de rust zou brengen. Dus het is nog niet vervuld. Datzelfde geldt voor, om maar eens wat te noemen, de tempelbouw. Want er was dan een tempelbouw aangekondigd. De herbouw van de tempel na de Babylonische ballingschap, inderdaad, die was aangekondigd. Maar toen het één keer plaatsvond, stond God enige profeten om het volk te vertellen dat dit niet de vervulling van de beloften was. Dit was niet de tempel die aangekondigd was door Ezechiël. zou nog een andere tempel komen. Dit was ook niet de terugkeer uit ballingschap die God had aangekondigd. Het was wel een terugkeer uit ballingschap, maar het was niet de terugkeer. Want de terugkeer uit de ballingschap, die is nog steeds toekomst. Nou, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Al die profetieën moeten nog vervuld worden. En dat is ook waar het om gaat. Want hier in Hosea wordt dan gezegd, wel, ik ben dan de Heer uw God van Egypte land af. Jawel, maar de uittocht uit Egypte, dat was niet wat de Heer op het oog gehad heeft oorspronkelijk. Want zelfs de uittocht uit Egypte is hun overkomen, ons tot voorbeeld. Jazeker. Nou, zelfs de uittocht uit Egypte, juist de uittocht uit Egypte is hun overkomen ons tot voorbeeld. Andere dingen ook, maar speciaal de uittocht uit Egypte. Want juist over de uittocht uit Egypte staat dat het volk was gedoopt in Mozes en in de wolk en in de zee. Dat was 1 Korinthe 10, ja, hè. Waar dat staat. En in dat hoofdstuk staat er vervolgens dat deze dingen hun zijn overkomen tot voorbeeld van ons. Ja, niet alleen tot voorbeeld van ons, maar ook zelfs tot voorbeeld van Israël zelf, uiteraard. Want de profeten roepen Israël steeds op om te gedenken de dagen van ouds, zodat die dagen van ouds het voorbeeld zijn waarnaar Israël zou hebben te leven, te wandelen of, beter nog, te geloven. Waar het dan om gaat is dit, dat de Heer weliswaar Israël ooit verlost heeft uit Egypte, maar dat dat niet de definitieve of uiteindelijke verlossing is. Want de definitieve of uiteindelijke verlossing zou niet plaatsvinden onder het verbond met Mozes, maar onder het verbond met Christus. Ja, het Messiaans verbond, hoe vindt u die? Zullen we dat nou eens uitvinden? Het Messiaanse verbond, dat klinkt wel aardig, hè? Ik bedenk het ter plekke, dat is aardig. Maar dat is het nieuwe verbond eigenlijk. Het nieuwe verbond is namelijk niet het verbond met Abraham, maar het verbond met het zaad van Abraham. Beter gezegd, het nieuwe verbond is de vervulling van het verbond, namelijk de belofte met en aan Abraham. En de zaak is dat God een belofte gedaan had aan Abraham, dat hij erfgenaam aan de wereld zou zijn en dat zijn volk verlost zou worden, zijn afstammelingen enzovoorts. Maar dat is niet vervuld onder de Mosaïsche wet en onder het oude verbond, maar het zal worden vervuld daarna onder het nieuwe verbond. Op twee verschillende wijzen, eenmaal in verband met een verborgen koninkrijk en eenmaal in verband met een geopenbaard koninkrijk. Oftewel eenmaal toegepast op ons vandaag en eenmaal toegepast op Israël en de volkeren in een toekomende bedeling. Want dat is heel kort het verhaal. Goed, en als hier dus staat, ik ben de Heer uw God van Egypte land af, is dat niet gewoon een herinnering of een terugdenken aan wat in het verleden geweest is, maar het heeft profetische waarde. Dat blijkt ook wel, want er staat meteen achteraan, ik zal u nog, alsnog betekent dat, ik zal u nog in tenten doen wonen als in de dagen der samenkomst. Met andere woorden, zoals Israël eens verlost is uit Egypte in het verleden, zo zal het in de toekomst alsnog weer een keer verlost worden. Hoewel niet speciaal uit Egypte alleen, maar zelfs uit alle volkeren. En de verlossing uit Egypte is in ieder geval de voorafschaduwing van de verlossing van ons als gemeente nu in deze tegenwoordige bedeling. Maar vervolgens is het de voorafschaduwing van de verlossing van Israël straks in de toekomst. En dan in een meer letterlijke toepassing van de profetie uiteraard. Beide dingen zijn zonder meer waar. En dus zegt de Heer, ik zal u nog, of alsnog, in tenten doen wonen als in de dagen der samenkomst. Het aardige ervan is natuurlijk dat er vele toepassingen dus aan zijn. Als ik met de eerste begin, dan komen we terecht bij ons, bij de gemeente, waarvan gezegd wordt dat die tabernakelt, in tenten woont. Namelijk, wij wonen immers, hoe staat het ook alweer in 2 Korinthe 5, wij weten dat zodra dit aardse huis, namelijk deze tabernakel, verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Heb je het hele verhaal? Wij leven dus in een tent en in de toekomst zullen we een huis krijgen. Sommigen kleden zich ook in tenten, maar dat bedoel ik nou niet. Hè? Het verschil is niet zo groot soms, maar het gaat er dus om dat wij inderdaad een tijdelijke woning hebben. En als u zegt, maar ik dacht eigenlijk dat het een tempel was, dan zeg ik, ja dat klopt, maar dan wel een tabernakel. Het tijdelijke, dat is ook een tent hoor, een tabernakel is ook gewoon een woord voor tent. Hè? We zijn de tabernakel, we zijn onderweg, we zijn in de woestijn en dus een tabernakel. Vandaar dan ook dat de tabernakel inderdaad een heleboel gemeentelijke waarheden uitbeeldt. Zo is het nou eenmaal. Maar daar ga ik nou maar verder niet op in. Maar het is een heiligdom, maar nog niet de definitieve. Het is nog onderweg naar het beloofde land. Maar zodra dat voor de laatste keer afgebroken wordt, na 42 keer was dat eigenlijk, dan verschijnt er daarna een nieuwe tempel. En dan een blijvende. Dat is het verhaal. En dat wordt nog meerdere malen natuurlijk aangehaald. Maar hetzelfde, of daaruit zouden we zelfs moeten concluderen, dat ook bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd. Wel, er zijn meer feesten die onze tegenwoordige tijd uitbeelden, maar het Loofhuttenfeest onder andere ook, omdat het Loofhuttenfeest, wat Israël vierde, officieel de herinnering was aan het verblijf van Israël in de woestijn, 40 jaar lang, waar het in tenten woonde dus. En later het Loofhuttenfeest was een herinnering aan dat Israël ooit in tenten gewoond had in de woestijn. Maar aangezien de situatie van de woestijn op de gemeente van toepassing gebracht wordt, betekent het dus ook dat het Loofhuttenfeest op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Dat wil zeggen, we hebben een huis zonder dak erop. Want dat is een loofhut, er zit geen dak op. Ja, dan maar hopen dat het niet regent, hè. Ja. Iemand erheen gezakt, iemand heeft de tichelen eraf gehaald. Denk daar maar eens over na, hè. Maar inderdaad, dat is een Loofhuttenfeest. Dat is een hut, een huisje eigenlijk, zonder dak. Ter herinnering aan dat Israël eigenlijk dakloos was in de woestijn. Maar de Heer heeft hem toch door de woestijn gebracht naar het beloofde land. Nou, en dan gaan we naar een toekomstige toepassing. Want in de toekomst worden deze dingen van toepassing gebracht op Israël. Ik geloof in de eerste plaats, en waarom ook niet, dat deze dingen zelfs letterlijk vervuld zullen worden. Wel, Israël was ooit letterlijk verlost uit Egypte. Dat het ook overdrachtelijk verlost werd uit Egypte, uit de wereld en dus uit de slavernij en uit de eigen werken, zelf tichelstenen bakken en dat soort dingen meer, hè. Dakpannen of bakstenen, maar dat is allebei hetzelfde, dat heet allebei tichelen. Wel, dat is waar, het is inderdaad, maar het werd ook inderdaad letterlijk uit Egypte verlost. En uit letterlijke slavernij, en niet alleen overdrachtelijk. Dus geloof ik ook dat Israël in de toekomst letterlijk in tenten zal wonen. En ik kan er zelfs een periode van 40 jaar voor aanwijzen. Ja, want dat is de hele zesde bedeling. Vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de duizend jaren. 40 jaar waarin het koninkrijk van de Heer gestalte gaat krijgen, zal ik maar zeggen. Waarin de Heer bezig is zijn koninkrijk te openbaren. Waarin hij bezig is zijn volk te verlossen enzovoorts. Maar de verlossing is pas compleet, is voltooid wanneer men de duizend jaren binnengaat. Dus 40 jaar. Er gebeurde wel het een en ander, maar goed, dat ga ik nou allemaal niet uitleggen. Maar ook in zeer letterlijke zin is het waar dat Israël door de woestijn zal gaan. In elk geval vinden we dat in de dagen van de verdrukking, ook van de grote verdrukking, Israël een schuilplaats heeft in de woestijn. Daar is dus ergens een kamp, een legerplaats om het zomaar te noemen. Een legerplaats waarin Israël terecht zal komen en bewaard zal worden, zoals eens in de dagen na de uitgang uit Egypte. En dat niet alleen, maar ik geloof zelfs dat Israël daar het water uit de rots zal drinken en het manna wat uit de hemel nederdaalt enzovoort. Inderdaad, in tenten zal wonen dus. Alvorens gebracht te worden naar Palestina. Dat is zelfs zo sterk dat ik ook de indruk heb uit de profetieën, dat als Israël in de toekomst wordt terugverzameld vanuit de volkeren, dat het dan ook niet een terugverzameling is rechtstreeks naar Canaan, maar het is een verzameling naar de woestijn, opdat men vanuit de woestijn pas weer naar Palestina zal gaan. Er staat er ook letterlijk. Er staat achter, en ik wil het wel even met u opzoeken, in Deuteronomium is dat bijvoorbeeld. En dat is maar één van de voorbeelden. Deuteronomium 30, hè. Ja. Deuteronomium 30, waar staat in vers 2? Gij zult u bekeren tot de Heer uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn aan alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere, uw God, want die Heere is hun God van Egypteland af, het is precies dezelfde uitdrukking, hè? De Heere, uw God, zal uw gevangenis wenden. Dat is hetzelfde als dat hij hen uit Egypteland verloste, werd ook een keer gebracht in hun gevangenschap. Gevangenis. Hij zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen, dat is Rugama, weet u wel, uit Hosea 1 en 2. En hij zal wederkeren en vergaderen, want dat is wat er staat, beter nog, hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. En dan gaat het erom, dat er staat, hij zal u vergaderen. Hij zal wederkomen, want dat is wat er letterlijk staat. En hij zal u vergaderen. Ja, er staat niet waar naartoe, maar staat wel waaruit. Hij zal u vergaderen uit al de volken. Men gaat dus eerst uit al de volken uit. En waar kom je dan terecht? Wel, als je uit al de volken bent gegaan, dan blijft er alleen maar woestijn over. Dat is in ieder geval het Bijbelse beeld. En dat blijkt ook, want dan gaan we verder. Er staat in vers 4, al waren u verdreven aan het einde des hemels. En u weet wat het is, het einde des hemels. Hè? Dat is gewoon de aarde dus. Vandaar zal u de Heere uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. Dus hij zal die gelovigen van Israël, het overblijfsel, want dat is het uiteraard, zal hij verzamelen. En dan staat er pas in vers 5, en de Heere uw God zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben. Dus eerst in vers 3, de Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zich u ontfermen en hij zal wederkeren en u vergaderen. Kortom, nog wat sneller, vers 3, en de Heere uw God zal u vergaderen. En in vers 5, en de Heer uw God zal u brengen in het land. Waar vergadert hij ze dan? Als je het netjes leest, moet je zeggen, nou, in ieder geval niet in het land. Want hij verzamelt ze eerst, hij vergadert ze eerst, en brengt ze daarna pas in het land. Dat betekent dat hij ze verzamelt buitenslands. Maar ook in geen enkel ander land. Want ze worden verzameld uit al de volken. Zelfs uit Israël. Iets moeilijker, maar het is wel zo natuurlijk. Nou ja, oude verhalen, uit Jeruzalem, door de Olijfberg, het land uit. Waarheen? Blijft alleen maar over de woestijn. Het gebied van Esau, dan heb je de verzoening van Jacob en Esau, weet u wel. Jacob die Israël werd, Jabok, verzoening met Esau. En inderdaad, men komt in de woestijn van Edom terecht. Gebergte Paran, kortom, de stad Petra. Want dat is het verhaal natuurlijk, hè. Nou goed, daar worden ze dus verzameld en pas vandaar, vanuit die plek in de woestijn, zullen zij gebracht worden in het land wat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen, enzovoorts. En daarna staat er, en de Heer uw God zal uw hart besnijden, want zo is het nou eenmaal. Een Israëliet mag dan denken dat het gaat om de besnijdenis, namelijk de besnijdenis van de voorhuid. Maar de schrift leert dat het niet gaat om de besnijdenis des vleeses, niet om een vleeselijke besnijdenis die met handen geschiet, maar dat het gaat om de besnijdenis des harten, namelijk een besnijdenis die zonder handen geschiet. En dat wordt niet alleen gezegd in verband met Israël hier, maar het wordt ook gezegd in verband met de gemeente, notabene in Colossense. En dat is in elk geval de gemeente. En Filippenzen trouwens. Daar ga ik verder niet op in. Maar de gedachte is dus dat Israël verzameld wordt in de woestijn. En pas als het verzameld is, want dat is officieel de gedachte, pas als het daar verzameld is, zal het vandaar gaan naar het land. Nou denk ik niet dat daar gewacht wordt tot alle Israëlieten verzameld zijn, hoor. Dat geloof ik nou ook weer niet. Maar ik denk wel dat als men van waar ook ter wereld verzameld wordt, vergaderd wordt, dan is het voorlopige eindpunt Petra, dat wil zeggen in de woestijn, en van daaruit gaat men verder over de bekende weg, de koninklijke weg, hè. Gaat men over de koninklijke weg terug, als je het mij vraagt, dus door de Jordaan, dat ken je niet anders, de koninklijke weg voert dwars door de Jordaan, ook op de bekende plek bij Gilgal, weer terug het land in. Langs de oude, oorspronkelijke route. Maar het verzamelpunt is niet Jeruzalem, het verzamelpunt is in de woestijn. En dat het zo is, dat blijkt natuurlijk ook uit een van de andere kleine profeten. Dat is Micha, hoofdstuk 2. Micha 5 spreekt uitdrukkelijk over het overblijfsel van Israël, dat behouden zal worden. Maar in Micha 2 staat in vers 12, Micha 2, vers 12, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen, zodat u ziet dat het niet slechts gaat om een geestelijke toepassing, maar wel degelijk om een letterlijke toepassing. Jacob is de aanduiding van het natuurlijke volk. Het heeft wel degelijk dus ook een letterlijke toepassing, maar het is wel een Jacob waarvan de naam inmiddels veranderd is in Israël. Want er staat er ook, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen, voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, daar hebben we het overblijfsel dus, vergaderen. Er staat dus twee keer hetzelfde, één keer onder de naam Jacob, één keer onder de naam Israël. Nu is het zo dat de naam Israël op de gemeente van toepassing gebracht kan worden, maar de naam van Jacob niet. Zodat u ziet dat deze profetie wel degelijk een letterlijke betekenis heeft. Ook een geestelijke, daar gaat het niet om, natuurlijk is dat zo. Maar zeker een letterlijke vanwege het gebruik van de naam Jacob. En dan staat er dus, ik zal u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Dat is hetzelfde overblijfsel wat in hoofdstuk 5 genoemd wordt. In bijvoorbeeld vers 6 en vers 7. Jacobs overblijfsel, ja, het overblijfsel van Jacob. Enzovoorts. Maar goed, terug naar 2 vers 12. Er staat, ik zal u, o Jacob, gans verzamelen, voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamenzetten, dat is een derde synoniem voor verzamelen, namelijk verzamelen, vergaderen en tezamenzetten. Dat is uiteraard drie keer hetzelfde, hè? Ik zal ze tezamenzetten als schapen van Bosra. Dat is leuk, de vertalers hebben vervolgens uitgevonden dat er dus ergens een Bosra moet liggen in nog een ander gebied dan alleen het gebied van Edom. Want het bekende Bosra, de hoofdstad van Edom, op een paar kilometer vanaf Petra, dat is iets, ik meen 8 à 10 kilometer, ik weet het niet precies, ik heb het nog nooit nagemeten. We moeten nodig een schoolreisje naartoe, denk ik wel eens maar. Goed. Maar dat Bosra ligt midden in de woestijn, daar kunnen nooit schapen zijn. Toen heeft men uitgevonden dat er dus een Bosra ergens veel verder noordelijk zou moeten liggen, misschien. Want je kunt natuurlijk nooit schapen hebben midden in de woestijn. En dan zeg ik, waarom nou weer niet? Mozes was herder en ging 40 jaar lang met schapen door de woestijn, met de hele kudde. En toen hij zou sterven, was hij bang dat Israël zou dwalen als schapen zonder herder. Ze waren als schapen door de woestijn gegaan, dat vind ik niks bijzonders. Hè? En bovendien gaat het natuurlijk niet om letterlijk schapen. Maar goed, misschien waren sommigen niet op de zondagsschool geweest. Want wij leerden daar dat we allemaal, als we geloofden, werden we een schaapje van de lieve Heer, hè, van de goede herder. Waarop onze dochter Ferry zo ongeveer luidgillend thuis kwam. Want die had gehoord dat ze in de hemel een schaapje zou zijn. Dat stond er niet zo erg aan, geloof ik. Dat begrijp ik, hè? Dat niet anders kon. Maar we hebben een goed woordje voor de gedaan. Maar die schapen, als schapen van Bosra, dat zijn, ze zullen inderdaad als schapen tezamengezet worden, want het is één kudde die immers één herder zou hebben, in één schaapskooi, dat staat hier ook. En wat is dan die schaapskooi? Wel, dat is Bosra uiteraard. Bosra staat gewoon voor de hoofdstad van Edom. En of die hoofdstad dan Bosra of Petra is, nou, misschien is het ook letterlijk Bosra, maar in elk geval is het Petra. En ik kijk nou niet op een paar kilometer. Beide steden hebben de loop der eeuwen gefungeerd als hoofdstad van Edom. Ezou, Seir, of hoe het maar geheten heeft. Hè? Dus ik zal het tezamen zetten als schapen, ja, van Bosra. Nee, in Bosra uiteraard, te Bosra. Het gebeurt namelijk in Bosra. Dan staat er ook, als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Wel, dat is inderdaad wat een aardige beschrijving eigenlijk van Petra. Want dat is één grote schaapskooi. Niet gemaakt van op elkaar gestapelde stenen zoals een ouderwetse schaapskooi in Israël. Maar een schaapskooi van gewoon bergen. Dus een beetje groot uitgevallen stenen zijn dat eigenlijk. In de Bijbel is het verschil niet zo belangrijk. Maar het zijn bergen, maar het is een terrein omringd door bergen met maar één deur, net als een ordinaire schaapskooi. Dat is Petra. En dan staat er, daar de doorbreker, Peres, de Grieken kennen hem als Perseus, maar dat doet er nou niet toe, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken, zij zullen doorbreken, ze komen namelijk Petra uit, door die ene deur. Weet u wel, hij zal ingaan en uitgaan en weiden vinden door de deur der schapen. Daar heb ik een paar mooie foto's van, weet u wel. De meeste van u hebben ze wel eens gezien. Van die poort, Sik heet dat. Die poort, de ingang van Petra. Zo smal dat je er niet eens met een auto door kunt. Alleen, men doet het op een ezel, hè. Zo smal is dat. Hoewel het een terrein is van vele vierkante kilometers. Het is een smalle ingang die theoretisch door één man bewaakt kan worden. Zoiets is het. Het is een echte schaapskooi met maar één ingang en uitgang. En daardoor zullen ze hier uitgaan, staat er, de doorbreker, Peres. Wel, dat is Christus uiteraard. Nou ja, Peres was de zoon van Juda en dus is het Christus. Er komt er voor het geslachtsregister van de Heer Jezus, dus dat is makkelijk genoeg. Peres zal voor hun aangezicht optrekken, want de herder loopt altijd voor de kudde uit. En dus gaat Peres voor hun aangezicht, want dat is de herder. Zij zullen doorbreken, met de doorbreker uiteraard, en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning, of namelijk hun koning, namelijk Peres, hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En dan krijgt de koning, de herder, krijgt nog een naam. Hij heet namelijk gewoon de Heer Jehovah. Namelijk Jehovah in hun spits. Dat wil zeggen, de Heer, namelijk Peres, namelijk de koning, is de herder. Die voor de kudde uitgaat en uitleidt door de deur. Omdat ze weide zouden vinden, maar in ieder geval omdat ze gebracht zouden worden naar het land. Palestina, want eigenlijk is het zo dat daar de weide is. En daarmee kom ik weer terug in Hosea, want wat stond daar in ook alweer in 13 vers 6? Daar staat dat ze, daar nadat ze door de woestijn gegaan zijn, staat daar, daarna zijn zij, nadat hun lieder weide was, zat geworden. En die weide is uiteraard het beloofde land waarin zij gekomen waren. De grazige weiden, weet je wel. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Toegepast op Israël is dat gewoon. Hij doet ons, hij geeft ons rust in het land. Want nederliggen is de positie van rust. En de grazige weiden is gewoon Palestina. Het beloofde land. Nou, daar gaan de schapen naartoe. Vanuit de woestijn naar de weide. Vanuit de woestijn naar het beloofde land, oftewel vanuit Bosra, dan wel Petra, naar Palestina. En die route zal ook inderdaad gevolgd worden. Al was het maar omdat dat natuurlijk ook zijn geestelijke betekenis heeft. Zijn hogere geestelijke betekenis. In de eerste plaats vanwege de tocht door de woestijn, want het zal duidelijk zijn dat Israël daar ook in tenten woont. In ieder geval geen blijvende woningen heeft en dus heten het tenten of hutten, dat is toch hetzelfde. In de woestijn. En dat betekent dan ook dat als hier staat, ik zal u nog in tenten doen wonen, is de letterlijke toepassing daarvan. Dat is wel inderdaad in tenten of in hutten zal wonen in de woestijn om van daaruit alsnog naar Kanaan te gaan. Want Jozua bracht hen niet in de rust, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Waarna ook David hen, volgens dezelfde schrijver van de Hebreeënbrief, niet in de rust gebracht heeft. Want er is er maar één die het zal doen, namelijk de echte Jozua, namelijk de echte David. De echte Jehoshua, Jezus, gij zonen Davids. Leuk is dat, Jezus, gij zonen Davids. Jozua, gij David. Nou, de echte Jozua, de echte David, zal ik dat noemen. Goed, Dus dat betekent dan ook dat als Israël in de toekomst, in de 1000 jaren, het loofhuttenfeest viert, is het niet alleen de herinnering aan dat Israël in tenten gewoond heeft na de uittocht uit Egypte, maar het is ook de herinnering aan de dagen van de gemeente, waarin wij in tenten wonen, maar dan overdrachtelijk. Daarna is het de herinnering aan dat Israël in die 40 jaren, zal ik dan maar zeggen, in tenten, of een deel van die 40 jaar althans, in tenten gewoond heeft in de 6e bedeling. En men viert het in de 1000 jaren, viert men het loofhuttenfeest, omdat uiteindelijk, en heel definitief, het loofhuttenfeest een beeld is van die 1000 jaren zelf, want de 1000 jaren brengen toch niet de rust. Of wel? Nou, nou wordt het moeilijk. Ja, daar zou ik 2 dingen op willen zeggen. Moet je bril bij je afzetten, geloof ik, dan. 2 punten naar voren. Ik kan dat nog niet, ik zal beter oefenen. Het zijn 2 dingen. Ja, nee, want het brengt wel degelijk de rust, want het Messiaanse Rijk is het eeuwige Koninkrijk van Christus. Dat is dus de rust. En toch is het zo dat er nog een verandering komt, want in de dagen van het Messiaanse Rijk zullen de oude hemel en de oude aarde voorbij gaan en er zal een nieuwe schepping tot stand komen en dat is de rust. Zodat het wonen in loofhutten en het ook het wonen in de woestijn uiteindelijk zelfs een beeld is van het wonen van Israël in Canaan in de 1000 jaren, maar de 1000 jaren gaan ook weer voorbij. Het is nog niet, nog steeds niet, het definitieve einde. En het eigenaardige is dat deze, ik zie u wel kijken, maar u zit te kijken van nou, of dat nou zo is, die laatste toepassing. Maar het gekke is, juist deze laatste toepassing is de meest bekende. Als u mij zo gevraagd zou hebben, zo kort, zeg even wat het loofhuttenfeest voor, dan zeg ik dat is het Messiaans Rijk. Maar ja, dat gaat over 3 bedelingen heen. Want wij leven in het Messiaans Rijk. Al denk ik daar pas in 2e instantie aan hoor. En Israël straks in de 6e bedeling ook. Maar de 7e is het eigenlijk pas. Dan is het compleet geopenbaard. Maar uiteindelijk is het Messiaanse Rijk een eeuwig koninkrijk. En dat betekent dat die pakweg 3000 jaar die aan die nieuwe schepping voorafgaan, in verhouding tot de eeuwigheid vrijwel zijn te verwaarlozen. Dus hoe langer het duurt, hoe minder we geneigd zijn die eerste toepassingen vast te houden. Want uiteindelijk spreekt het over de definitieve rust waarin de schepping, althans de gelovigen, geleid zullen worden. Dat is het verhaal. Zodat het wonen in tenten is altijd een beeld van het verblijf van de gelovigen op aarde. Die hier nog steeds geen blijvende stad hebben. De blijvende stad is dan ook pas een nieuwe schepping. Abraham verwachtte niet de gemeente, niet de wederkomst van Christus, zelfs niet de 1000 jaren en het binden van Satan. Abraham verwachtte de stad met de fundamenten, staat er. En die verschijnt pas in Openbaring 21 op een nieuwe aarde, eerder niet. Dat is wat hij verwachtte. Een nieuwe schepping. Dat kan ook niet anders, want heel fundamenteel is het zo dat Abraham gelooft in de opstanding. En de opstanding, als werkelijk sprake is van opstanding in de breedste betekenis van het woord, dan betekent het gewoon dat een nieuwe wereld opstaat. Nadat de oude gestorven is. Kortom, nadat oude hemel en aarde zijn verdwenen, zal een nieuwe schepping tot stand komen of geopenbaard worden, hoe het maar heet. En dat brengt de definitieve vervulling van de belofte. Nou, dat zit hier dus allemaal al vast. Die Heer die Israël uit Egypte uitleidde, heeft in de uittocht uit Egypte al uitgebeeld heel die weg van verlossing. Die weg waar langs een nieuwe schepping tot stand zou komen. Waarin uitgebeeld wordt dat men eerst uitgeleid wordt, daarna een poos moet wachten, 40 jaar in elk geval, en pas dan zal een nieuwe schepping tot stand komen. Pas dan worden de beloften vervuld. Of hoe je dat maar zegt, dat maakt niet uit. Het is het principe. Men wordt uitgeleid, dat is 1 ding, dan is men verlost. En toch heeft men de definitieve vervulling van de beloften nog niet gekregen. En dat is een principe wat op alle bedelingen veilig van toepassing gebracht kan worden. Men wordt eerst uitgeleid. Men zal ook moeten leren leven in een woestijn. In een wereld waarin men niet thuis hoort. Waarin men eigenlijk niet eens kan leven. Want in een woestijn kan je ook eigenlijk niet leven. Ja. Maar toch zullen we dat moeten leren, want dan leven we in afhankelijkheid van de Heer zelf. En pas als we dat geleerd hebben, gaan we definitief die nieuwe schepping binnen en ontvangen we de toekomende erfenis. Dat is het principe. En dat herhaalt zich dan op verschillende niveaus en in verschillende tijden met betrekking tot verschillende categorieën van gelovigen. Maar het is hetzelfde principe en daar gaat het maar om. En je moet goed begrijpen dat als wij 1 Korinthe 10 op ons van toepassing brengen en zeggen, die dingen zijn hun overkomen ons tot voorbeeld, dan is dat natuurlijk terecht, want staat er ook zo, maar ik denk dat diezelfde schriftplaatsen worden aangehaald straks in de 6e bedeling. Want nou zijn we wel verlost, maar ja, we zijn nog niet in het beloofde land. En nou zijn we in de woestijn, een beetje volharden tot het einde, niet murmureren, want we gaan naar Kanaan. En het duurt dan wel 40 jaar, alles met elkaar, maar het is toch wel te overzien. En in ieder geval binnen een generatie. Zodat men zich daar ook al geen zorgen over hoeft te maken. En achteraf is gebleken dat men zich niet eens zorgen hoeft te maken over de schoenen en over de kleding en al dat soort dingen meer. Merkwaardige zaken zijn dat. Maar zo is het nou eenmaal. En ik denk dat diezelfde dingen ook aangehaald worden, gelezen worden straks in de 1000 jaren. Want ja, het is maar 1000 jaar en dan, maximaal dan, het is maar 1000 jaar en dan komt een nieuwe schepping. Dus we zijn in hopen zalig geworden, wij verwachten de openbaring van een nieuwe schepping. En dus is het de bedoeling dat men in die dagen trouw is aan de Heer, leeft in geloof en de verwachting van die nieuwe schepping. En dan zullen ze zeggen, maar 1000 jaar is niet te overzien. En dan zeg ik, ja, of je laat die dan leven wel hoor. Als je dan 100 jaar oud bent, ben je nog jong. Ja, dat staat er nou eenmaal. Hè? Dus we mogen aannemen dat die mensen inderdaad lang genoeg leven kunnen, in ieder geval, om al die dingen te overleven. En ik denk dat zelfs Efeze nog wordt aangehaald, of Korinthe nog, nee, wat is het, Thessalonicense, hè? Wordt aangehaald en gezegd zal worden, ook in dit geval is het zo dat degenen die ontslapen zijn niet zullen voorkomen, degenen die levend overblijven. Ja, zoiets krijg je dan, ja. Wandelende olijfboom, ze sterven niet, inderdaad. Nou, dus, zo is het verhaal dus al. Het herhaalt zich dus, hè. En wat ik nou doe is helemaal zo vreemd niet, want dat gemeente, de brieven die over de gemeente spreken worden toegepast in andere bedelingen, mag u dan misschien vreemd voorkomen, maar andersom zijn er de brieven die niet primair over onze dagen spreken, die we wel degelijk op onze dagen van toepassing brengen. En dan heb ik het nog niet eens gewoon over Hosea. Want het spreekt ook niet primair over onze dagen. Maar daarom is het wel op onze dagen van toepassing te brengen. En het gebeurt ook, want we zullen zien, we hebben trouwens nog enige versen voor ons, die inderdaad in het Nieuwe Testament worden aangehaald en worden toegepast op de gemeente. Dat kan heel goed. Zolang we maar zien wat de verschillen zijn. En daarom vertel ik ze meestal maar allemaal naast elkaar. Dan raken we daarin enigszins geoefend. Nou, hoe dan ook, ik ben Jehovah uw God van Egypteland af. Dat wil zeggen, dat is die God, die Heer, die hen uit Egypteland heeft uitgeleid. En wat hij aankondigt, is dat hij een dergelijke, zo'n soort dus, een dergelijke verlossing opnieuw zal tot stand brengen. Zoals hij ze eens in tenten heeft doen wonen in de woestijn, zo zal hij ze opnieuw in tenten doen wonen. En het leuke daarvan is, ik noemde het Loofhuttenfeest, maar het Loofhuttenfeest wordt officieel gevierd als herinnering aan dat Israël in het verleden in tenten heeft gewoond. Maar daardoor is het tegelijkertijd profetisch, want het is profetisch voor de toekomende verlossing van Egypte. Wanneer het in tenten zal wonen. Het is dus zowel herinnering aan het verleden als het profetie in verband met de toekomst. En dat is met veel meer dingen zo overigens. Dat is ook zo met het bekende paaslam. Hè? Het is officiële herinnering aan het slachten van het eerste paaslam bij de uittocht uit Egypte. Maar wij weten dat het profetisch was voor de dood en opstanding van Christus. Dus het heeft twee betekenissen. Het werkt naar het verleden, het werkt naar de toekomst. Waarom? Wel omdat typologie helemaal niet is van, typologie is een voorafschaduwing van iets wat later zal komen. Wel nee, typologie is de uitbeelding van bepaalde geestelijke waarheden. Maar diezelfde geestelijke waarheden zijn zo absoluut dat ze zich, dat ze toegepast worden, ze geappliqueerd worden in verschillende tijden, onder verschillende omstandigheden, op verschillende mensen, op verschillende niveaus. Dit verhaal, dat herhaalt zich. Het is gewoon een principe wat steeds opnieuw terugkomt in Gods weg. Het is een thema met vele variaties, zal ik maar zeggen. Maar het komt steeds terug. Soms in andere toonaden, zou ik dan willen zeggen. Maar het komt steeds terug. En daar gaat het maar om. En dan herken je dat. En zo springt dus de Heer zelf met de schriften om. En zo springt ook de apostel Paulus met de schriften om. Ze nemen dingen uit het Oude Testament en ze passen ze toe op omstandigheden waarvan wij helemaal geen idee hadden. Maar het gebeurt wel. En we dienen dus daar de ogen ook voor open te hebben. Dus, als er nog eens iemand begint met het voorlezen van de wet, moet hij nou niet meteen weer zeggen, maar dat gaat over Israël, want dat staat er toch. Dat is wel zo. Het gaat over Israël, want dat staat er ook. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Maar overdrachtelijk is het wel degelijk op ons van toepassing. En dat niet alleen. Het is zelfs profetisch zo waar, want die Heer is die God die Israël alsnog in de toekomst zal verlossen uit Egypte. Waarheen het immers terug zou keren. Maar niet alleen uit Egypte, maar uit alle volkeren, want Egypte staat nou eenmaal voor al de volkeren. Ik zal u dus alsnog in tenten doen wonen, als in de dagen der samenkomst. De dagen der samenkomst waren de dagen van de uittocht waarin Israël verzameld werd in de woestijn. Het leuke is dus dat de uittocht uit Egypte hier ook een samenkomst genoemd wordt. Men kwam bijeen. Dat is het ook uitdrukkelijk, want zoals bekend, als Israël, toen Israël in de woestijn was, moest het samenkomen in de eerste plaats natuurlijk rondom de Heer zelf. Maar daarna werd het uitgebeeld dat men een legerkamp opsloeg rondom de tabernakel. Op die afbeelding daar kunt u dat tamelijk goed uitgebeeld zien. De tabernakel in het midden, hoewel de tabernakel gebouwd is in feite rondom de Ark des Verbonds en dus rondom de troon van God, daar komt het op neer. En we vinden dan steeds verdere veruiterlijking. Eerst het Heilige der Heiligen, dan het Heilige, dan de voorhof. Daaromheen de priesters, als ik me niet vergis. En daaromheen de verschillende stammen van Israël. En ook in een speciale volgorde, ieder op zijn eigen plek. Dus heel officieel, netjes, geordend, gerangschikt. Men kwam dus samen op een speciale wijze rondom de Heer zelf, die het middelpunt van hun samenkomst was. Of rondom de geest, want dat kan ook, want die grote wolk die je daar ziet, de witte wel te verstaan, is inderdaad de uitbeelding van de geest. Straks het licht even uit, dan zult u zien dat het een vuurkolom is. Maar dat werkt alleen met Pinksteren. Goed. Dus het was dagen van samenkomst. De uittocht uit Egypte was niet een chaotische uittocht, maar het was een samenkomen tot de Heer. Zo is het vandaag de dag nog, want als wij uitgaan buiten de legerplaats, dan zit ik natuurlijk weer in Hebreeën, dan is dat niet gewoon om wat achter te laten, want dat is het doel niet. Nee, het is om samen te komen bij de Heer. Zo heet het trouwens ook in Hebreeën, want daar heet het officieel de onderlinge bijeenkomst. Dat is in Hebreeën 10. Dat is de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Nou, die bijeenkomst is, dat is een bijeenkomst rondom de troon van God. Dat is overigens niet hier op aarde, dat is een bijeenkomst in de hemel uiteraard. Een naderen tot de troon der genade, waarbij het naderen van Israël tot de Ark des Verbonds een afbeelding daarvan was. Onderlinge bijeenkomst, een vergadering. Men wordt uitgeleid uit de volkeren en dus wordt men verzameld bij de Heer. Of men keert terug uit ballingschap en wordt verzameld in Jeruzalem, of beter nog eerst in Petra, rondom de rots. Niet de Sinaï trouwens, maar eerst Petra, daarna Sion. Dus ik zal u nog in tenten doen wonen, als in de dagen der samenkomst. En de samenkomst is dan een synoniem voor de uittocht uit Egypte, waarbij het woord uittocht zegt dat men wat achter zich liet, maar waarbij het woord samenkomst zegt dat men kwam tot iets of iemand. Namelijk tot de Heer. Men wandelde de Heer na in de woestijn. Zo stond het in de tijd, dus ik geloof dat het er nog staat trouwens, in Ezekiel, was niet Ezekiel 16, mocht ik het goed onthouden heb. Maar men wandelde de Heer na in de woestijn, in onbegaanbaar land en dat soort dingen meer. Maar we hebben al gelezen dat in de toekomst Israël weer de Heer na zal wandelen in de woestijn. En eveneens onderweg naar Canaan. De geschiedenis zal zich herhalen. Met andere woorden, de definitieve verlossing is nog steeds niet gekomen, maar het wordt nog bewaard voor de toekomst. Maar dat zal dan in ieder geval zijn na de koffie. En dan gaan we weer terug naar vers 11. Nou, daar waren we nog niet, maar daar waren we wel aan toe. Hosea 12, vers 11, waar staat: en ik zal spreken tot de profeten, en ik zal het gezicht vermenigvuldigen, en door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. En dat is nou weer zo'n fraaie uitspraak uit de profeten, maar het is een uitspraak die, als je hem letterlijk neemt, gewoon leest wat er staat, is een uitspraak die helemaal niet van toepassing gebracht kan worden op de bekering van Israël in de toekomst, maar alleen maar van toepassing gebracht kan worden op onze tegenwoordige bedeling. Er staat namelijk: ik zal spreken tot de profeten. Ja, maar nieuwe profeten komen er niet meer. Niet vanaf nu, maar vanaf een poosje geleden al. De laatste profeten waren de apostelen. En er werd ook uitdrukkelijk gezegd door de profeet Paulus. Nou ja, de apostel Paulus, maar er werd gezegd dat de profetieën zouden ophouden. Als het volmaakte zou gekomen zijn. Waarna hij bovendien uiteenzet dat het volmaakte inmiddels gekomen is. Ja, dat is 1 Korinthe 13. Nou, onder andere dan. Maar het is 1 Korinthe 13, waar de apostel zegt dat nu kennen wij te delen en nu profiteren wij ten dele. Enzovoort. Hij zegt, maar het zijn profetieën, ze zullen verstommen en tongen, ze zullen ophouden, enzovoorts. Wel, inderdaad, met name die gaven van spreken in tongen en de gaven van profiteren, die beide gaven die zoveel met elkaar te maken hebben, maar die zo ver bij elkaar vandaan staan, die gaven zijn inderdaad opgehouden. Om de eenvoudige reden dat ze hun functie gehad hebben en daarom zijn ze niet meer nodig. Zolang de profetie nog onvolmaakt is, dat wil zeggen nog onvolwassen is, want volmaakt in de Bijbel, in de Statenvertaling, betekent volwassen en onvolmaakt betekent dus onvolgroeid, onvolwassen. En zolang de profetie nog onvolwassen is en dus nog niet volgroeid is en nog niet voltooid is dus, wordt er nog geprofeteerd. Maar als alles geprofeteerd is wat er te profeteren viel, dan houdt profetie dus op. En dat is ook wat daar staat. Er staat dat de profetieën zullen ophouden als het volmaakte zal gekomen zijn. Nou, dat volmaakte is inmiddels gekomen. Het woord Gods is vervuld, mede door de dienst van de apostel Paulus. Hij zegt het ook ronduit zo, hè? In bijvoorbeeld Colossenzen. Dat hij geroepen was om te vervullen, vol te maken. Om te vervullen het woord Gods, wel, dat is gedaan. En de laatste profeten hebben geprofeteerd. Dat was in de dagen van de apostelen. De apostolische brieven, ik bedoel dus de brieven niet alleen van de 12, maar ook die van Paulus, worden genoemd profetische geschriften. Zo worden ze genoemd tenminste in Romeinen 16, de laatste versen. Waar staat dat de verborgenheid geopenbaard is in onze dagen door de profetische schriften. Maar duidelijk is dat slaat op de, met name de Paulinische brieven, maar in het algemeen de brieven van de apostelen. Daarmee is het laatste woord gezegd en daarmee is de profetie voltooid. Hetzelfde geldt trouwens voor het spreken in tongen. Het spreken in tongen had een zeer beperkte toepassing, een zeer beperkt doel. En dat doel is al lang vervuld. Ik ga er nou niet verder op in, want dat komt wel eens als we 1 Korinthe 13 en 14 zouden bespreken. Maar hoe dan ook, die dingen zijn voltooid. Het blijkt zelfs zo sterk te zijn dat als in de toekomst God opnieuw tot Israël zal spreken door profeten, doet hij dat dan toch? Ja, dat doet hij. Maar dan doet hij dat niet door opnieuw een gave van profetie te geven. Huh? Nee, hij stuurt gewoon twee ouwe. De twee getuigen. Mozes en Elia, de twee grote profeten van het oude verbond. Johannes de Doper even buiten beschouwing laat dan. Maar strikt genomen was Johannes de Doper weliswaar een profeet onder het oude verbond, maar hij profeteerde van het nieuwe, speciaal van het nieuwe. Dus dat is een wat andere positie. Maar voor de rest blijft het zo dat Mozes en Elia de grote profeten zijn van het oude verbond. Mozes als de middelaar van het oude verbond, degene door wie ja, door wiens handen eigenlijk het oude verbond ging, door wie het aan Israël gegeven werd, en daarna Elia als de eerste der profeten die later onder Israël optraden. En beide deden wonderen in hun dagen, en beide zijn dan ook een voorafschaduwing van de Messias. En voordat de Messias komt, komen dus ook deze profeten, beiden weer, Mozes en Elia, de twee getuigen uit Openbaring 11. Maar het zijn oude profeten, dat is omdat er geen nieuwe profeten komen. Er is ook geen nieuwe boodschap te prediken, daarom komen oude profeten. Er komt niks nieuws. Dan zult u zeggen, gij zult dan tot mij zeggen, of zo zei Paulus dat, hè. Gij zult dan tot mij zeggen, maar er staat toch in Hosea, in Joël 2, er staat toch dat in verband met de bekering van Israël, het aanbreken van het nieuwe verbond, staat toch, en uw ouderlingen zullen dromen, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en zo. Daar staat het toch. Jawel, maar Peter zei, op de Pinksterdag, dit is wat Joël gesproken heeft. En dat betekent dat die dingen die daar beschreven stonden, in Joël, dat die inderdaad van toepassing waren op de dagen van Petrus. Daar kregen de profeten, de discipelen, kregen visioenen. En zij hebben geprofeteerd, zelfs in tongen. Dus precies letterlijk zo gebeurd. En dan, ja, het risico is dat we dan de discussie krijgen over, ja, maar dat slaat toch niet op het verleden, maar toch op de toekomst. Dan zeg ik, wie heeft u dat verteld? Hè? Want dat, wat in Joël 2 staat, staat gewoon over het nieuwe verbond in het algemeen. Dat gaat niet speciaal over nu of speciaal over de toekomst. Het gaat over helemaal de wijze waarop het nieuwe verbond in werking zou treden. En dat gebeurt onder andere middels de dienst van profeten. Dat was dus in de dagen van Petrus zo. Petrus zelf was een van die profeten, feitelijk. Maar ook in de toekomst zal het zijn door profeten, alleen blijken het dan wat oudbakken profeten te zijn. Ze had al eerder wat gedaan, maar dat doet er verder niet toe. Het blijft dus zo dat uw ouderlingen zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien, enzovoorts. Zie. Zodat deze dingen in feite begonnen vervuld te worden en in zekere zin zelfs al vervuld werden in het verleden. En als in de toekomst er weer geprofeteerd wordt, dan is dat omdat er oude profeten opstaan. En bovendien moet er gezegd worden dat iets als het spreken in tongen zelfs helemaal in de toekomst niet zal gebeuren. Waarom ook? We spreken in tongen, was immers in het kader van de profetieën die zeiden dat God door lieden van andere tongen, door belachelijke lippen tot het volk zouden spreken. En het zal duidelijk zijn dat die profetie in onze dagen vervuld wordt, doordat mensen in hun taal, in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, hoe het maar heet, maar voor mij wordt in het Fries. Ik moet de Friese te vriend houden, anders had ik Groningers gezegd. Maar in het evangelie brengen aan het Jodendom, aan Israël. Dat is door lieden van belachelijke lippen. Dat gebeurt nu. Dus waarom zou in de toekomst in tongen tot het volk gesproken worden? Dat is nergens voor nodig. Het staat ook nergens. Integendeel, dat is vervuld. Het was eenmaal en het zou ophouden, zei Paulus. En het is opgehouden. Zei Paulus eigenlijk ook. Maar dan moet je een beetje nauwkeurig lezen. Maar zo is dat. En dat betekent dus dat dit vers, ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen, dat wil zeggen, ik zal visioenen geven, hè, vele visioenen, wel, die profetie is vervuld in de dagen van de Heer Jezus en dat blijkt wel zeker uit wat er verder volgt. En door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. En als je dat nou goed leest, dan staat er niet alleen, of niet slechts dat profeten gelijkenissen zullen vertellen, want dat staat er niet. Er staat, door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. En de dienst der profeten bestond niet alleen uit het profeteren of spreken, maar ook uit enige andere dingen. En die dingen zijn gelijkenissen. Waarmee ik maar gewoon wil zeggen dat er van die profeten waren onder de naam Petrus en Johannes, die bijvoorbeeld een bedelaar tegenkwamen. Die kon niet lopen, dus zij kwamen hem tegen, niet andersom. Hij zat aan de weg en zij zeiden tot hem, en Petrus voerde uiteraard het woord, en hij zei, Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van de Heer Jezus, sta op. Dat was het dan. Dat was de dienst der profeten. Het was niet exact profetie, maar het was wel dienst der profeten. En daardoor werd een gelijkenis, een allegorie, werd een gelijkenis voorgesteld. Want deze hele opstanding, want je mag dat rustig opstanding noemen, dat werd al gezegd, sta op. Hè? Deze opstanding van deze lammen is een beeld van de bekering en opstanding, wedergeboorte, van Israël. In de toekomst, maar net zo goed van de gelovigen van vandaag. Het is een gelijkenis dus. Door de dienst der profeten werden gelijkenissen voorgesteld. En waarom ik het zo ver zoek, weet ik ook niet, want ik ken één profeet die dat deed als geen ander. Die heet... Die heette Jezus Christus, ja. De Heer Jezus zelf, de profeet. God heeft in deze heeft eertijds veel malen op velerlei wijze, ook al door gelijkenissen, hè, tot de Vader gesproken. Heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon? Dat was natuurlijk naast het woord ook. Aardig is dat, hè, want de Heer Jezus is het woord. En bovendien is hij de Alpha en de Omega. Hij is niet alleen het eerste woord, maar het laatste woord ook. En alle daartussenin. Waar staat dat Alpha en Omega? Ja, ook in Johannes dus, hè? Openbaring van Johannes, ja. En Johannes Evangelie zegt, in het begin was het woord. En het openbaring van Johannes, eveneens hoofdstuk 1, zegt dat het woord zei, ik ben de Alpha en de Omega. Hij is het eerste woord en het laatste woord. God sprak eerst in het verleden, Genesis 1 zullen we dan maar zeggen. En het laatste woord was ook door de Heer Jezus Christus. De zoon die gesteld werd tot erfgenaam. Maar het is die profeet die inderdaad zoveel gelijkenissen heeft voorgesteld. Niet alleen verteld, maar ook voorgesteld, namelijk voorgedaan. Dingen gedaan die op zich gelijkenis waren, want het waren wonderen met een betekenis, staat er. Wonderen, namelijk tekenen. Nou, die dingen zijn gebeurd. Dat neemt niet weg dat sommige van die dingen ook inderdaad in de toekomst zullen gebeuren. Maar in principe zijn ze gebeurd. Deze dingen zouden namelijk gebeuren bij het in werking treden van het nieuwe verbond. Bij het namelijk tot stand komen van de beloofde verlossing. Het kan niet ontkend worden dat de roeping van de gelovigen nu uit de volkeren voorafgeschaduwd werd door die verlossing van Israël uit Egypte. Maar de verlossing van de gelovigen nu uit de volkeren is wel degelijk de definitieve vervulling van de belofte. En dus is het gebeurd. Ik zal spreken tot de profeet, ik zal het gezicht vermenigvuldigen. Wanneer? Wel, bij de inwerking treden van het nieuwe verbond, ter vervanging van het oude. Dat was dus in het verleden al. Dat Israël daar vandaag aan de dag als volk geen deel aan heeft, dat is wel waar, maar het doet niks aan deze waarheid af. Want, zoals gezegd, een volk, een mens, kan Gods werk niet tegenhouden. Ik heb het al vaker verteld de laatste maanden, maar men maakt nog wel eens ruzie over de vraag of de uitstorting van de Heilige Geest, zoals aangekondigd in Joël, eigenlijk vervuld werd op de Pinksterdag, of dat het zou vervuld worden alsnog in de toekomst, na de 70ste week van Daniël. En het antwoord is, wat dacht u van vandaag? Het wordt elk moment als iemand tot geloof komt vervuld. Elk moment als iemand tot geloof komt, ontvangt hij die geest. Dat ligt niet in het verleden een datum of in de toekomst een datum. Zodra iemand tot geloof komt, ontvangt hij die geest. En als hij die geest niet heeft, dan komt hij hem niet toe. Romeinen 8. Dus dat lijkt me duidelijk. Het punt is gewoon dat in de dagen, in het verleden, laten we zeggen, in de dagen van, eigenlijk van Pasen al, maar vooruit dan, de dagen van Handelingen 2 zullen we dan maar zeggen, begon deze profetie vervuld te worden en hij wordt nog steeds vervuld in onze dagen en hij zal vervuld worden in de toekomst. Dat proces is in werking. En sommige aspecten van die profetie zijn vervuld in de zin van dat ze niet meer terugkomen, zoals bijvoorbeeld de spreken in tongen. Andere aspecten van de profetie zullen wel terugkomen in de toekomst. En sommige komen terug, maar dan op een andere manier, zoals bijvoorbeeld de profeteren. Het gebeurt wel, maar op wat andere wijze. Dat wil zeggen, die oude profeten komen terug. Maar als wij vandaag aan de dag leren, de schrift is compleet, wel in de zesde bedeling is die dan nog compleet, hoor. Er wordt heus niks aan toegevoegd. Daar verandert ook niks aan. Bovendien zijn dat de dagen waarop het boek Openbaring speciaal van toepassing is. En daarvan staat dat ieder vervloekt zij die er wat aan toevoegt of die er wat aan afdoet. Er wordt dan niet geprofeteerd in de zin van dat God iets nieuws openbaart, rechtstreeks door de profeten. Integendeel, wat er gepredikt wordt, is gewoon de schriften. Dezelfde Bijbel die wij nu inmiddels al lang compleet hebben, sinds het optreden van de profeten van de dagen van de Heer Jezus. Ik bedoel dus gewoon de apostelen. Die profetische schriften hebben wij, dat zijn de brieven uiteraard, en daarmee is de schrift voltooid. Maar niettemin blijft het dus zo dat de Heer zou spreken tot de profeten en het gezicht zou vermenigvuldigen en door de dienst der profeten gelijkenissen zou voorstellen. Waar nog bij komt dat gelijkenissen in het algemeen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, zodat als dat al ooit ergens op van toepassing is, is het juist op onze dagen. Dat neemt niet weg dat diezelfde gelijkenissen, of anders diezelfde tekenen, ook een toepassing hebben op de toekomst. Maar ze hebben het zeker ook op het heden. En daarom zei ik, het vers is in ieder geval in onze dagen vervuld. Dat het daar nou ook van kracht is op de toekomende dagen, tot op zekere hoogte, is wel waar, maar men zou het onderscheid niet zo scherp mogen maken. Sinds de opstanding van Christus is het zo dat ieder die tot geloof komt, geplaatst wordt onder het nieuwe verbond en deze Heilige Geest ontvangt en ook deel krijgt aan datgene wat de profeten, die daar verband mee houden, geprofeteerd hebben. Nou, dat is maar alles. Moeilijker is het niet. En dan staat er vervolgens in vers 12, zekerlijk is Gilead ongerechtigheid. Zij zijn enkel ijdelheid. Te Gilgal offeren zij ossen. Ja, hun altaren zijn als steenhopen op de voren der velden. Hier wordt dus weer gesproken, de bekende wijze van Hosea, over bepaalde gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël. En we hebben zowel Gilead als Gilgal in het verleden al aangehaald. We hebben ook al gesproken over het offeren van de ossen. Van het onvruchtbare, zal ik maar zeggen. Maar in ieder geval staat er dat in plaats van dat zij de Heer dienen, die hen verlost heeft uit Egypte en die hen alsnog zou verlossen en die ook tot hen zou spreken via de profeten en via deze gelijkenissen, wel, in plaats van dat men die Heer dient, dient men afgoden. Daar komt het op neer. En dat is wat in vers 12 weer aangehaald. Juist die plaatsen die verband houden met de zegeningen die God zou geven, juist op die plaatsen dient men de afgoden. Dat is heel opmerkelijk. In ieder geval merkt de Heer juist dat speciaal op. De plaatsen waar hij Israël zegende, zijn de plaatsen waar zij de afgoden dienen. Gilead of Gilgal was de plaats waarin waar Israël Kanaan binnenkwam, waar Israël door de Jordaan trok, weet je wel, van Sittim naar Gilgal, dat was de weg dwars door de Jordaan. En Gilgal was dan een plaats waar men die steenhopen oprichtte, weet je die 12 steenhopen. En Gilgal, wel, dat betekent ook steenhoop eigenlijk, hè? Want een gil of een gal, net zo je het hebben wilt, is toch hetzelfde, is namelijk een steenhoop, of een hoop gewoon. Vandaar Gilead, dat is ook een hoop stenen, maar in verband met een zeker getuigenis. Dat is at, want dat betekent getuigen. Maar je vindt dus dat gil, vind je hier twee keer, eigenlijk drie keer in dit vers. Er staat zekerlijk in, is Gilead ongerechtigheid, maar Gilead was de plaats waar Jacob en Laban steenhopen oprichtten. En waarbij gezegd werd, deze hoop zij een getuige tussen u en tussen mij. Dus er was een steenhoop als gedenkteken wat opgericht werd. Daarna Gilgal, ook daar werden steenhopen opgericht. En beide namen hebben dat Gil dan ook gemeenschappelijk, omdat het een hoop voorstelt, een stapel. Hè? En daarna staat er, ja, hun altaren zijn als hopen. Galim is dat. Dus daar staat dat Gil of Gal nog eens een keer. Dus je hebt drie woorden met Gal. Je hebt Gilead, Gilgal en Galim, of Galim. Ja, hun altaren zijn als hopen op de voren der velden. De gedachte is dus dat in Gilead stond een hoop stenen opgericht in verband met als een type van Christus feitelijk, want daar komt het op neer. In Gilgal stonden 12 steenhopen opgericht, beide als gedenkteken van verzoening en verlossing. En de Heer zegt, en nou staan er nog steeds steenhopen in Gilgal en in Gilead, maar dat zijn de altaren waarmee ze de afgoden dienen. Want zo staat het er. Want Gilgal, of Gilead is ongerechtigheid, en in Gilgal offeren zij ossen. Ja, hun altaren zijn als hopen. Ja, hun altaren zijn galim. In plaats van dat er de steenhopen staan als een monument van de Messias, opgerichte tekens, weet wel, opgerichte stenen, als beeld van Christus, staan er opgerichte stenen, jawel, maar dan om de afgoden te dienen. Het zijn altaren om de afgoden te dienen. En u weet waarschijnlijk dat een altaar ook gemaakt wordt van een hoop stenen. Zo moest het tenminste. Even terzijde, in de tabernakel vinden we een brandofferaltaar. En daar is altijd wat oneenigheid over hoe dat nou gebouwd zou zijn. Men kan zich dat niet helemaal voorstellen. En men denkt meestal, heb ik gezien, dat blijkt uit de afbeeldingen en de beschrijvingen die er zo al in omloop zijn, men denkt meestal dat het een altaar was puur van koper, met een koperen rooster erin waarop gestookt werd enzovoorts. Maar dat bestaat nooit. In de eerste plaats hoeft het zo niet uitgelegd te worden, want er staat in Exodus. Maar in de tweede plaats kan het zo niet uitgelegd worden, omdat de Heer een paar dagen tevoren gezegd had dat men slechts offers zou kunnen brengen op altaren van stenen, opgestapelde stenen, natuursteen wel te verstaan. Weet u wel, er stond ook ergens, was het niet in Hosea, zij offeren mij op de tichelen of zoiets, was het niet Hosea? Op bakstenen, zelfgemaakte stenen, nee. Ze moesten of altaren bouwen op natuursteen, gewoon stenen opgestapeld, keien dus. En als dat er niet was, moesten ze een altaar maken van zand. Van gewoon grond. Op een of andere wijze. Maar niet zelf stenen bakken. En het punt is dat men dat brandofferaltaar gebouwd heeft. Inderdaad van een koperen mantel, dat wil zeggen vier zijschotten, zal ik dan maar zeggen, heel eenvoudig. In ieder geval van koper. Maar die houten kast dus, het was hout overtrokken met koper, die werd gewoon gevuld met zand of met stenen. En daarop werd gestookt. Zodat aan alle voorwaarden werd voldaan, het altaar beantwoord aan de beschrijving, en bovendien wordt er geofferd op stenen. Heel eenvoudig, meer is het niet. En daar is ook mee verklaard hoe het ding getransporteerd kon worden, want je tilde hem gewoon op en de hele vulling valt eruit en dat is het dan. Waarbij gezegd moet worden dat weliswaar sprake was van een rooster, maar dat rooster, dat er staan, als wij zeggen rooster, dan is het om iets te roosteren en dus wordt er vuur opgestookt. Dat is een misverstand, er wordt gesproken over een traliewerk. Dat kun je een rooster noemen. Dus een traliewerk, een raamwerk, een soort gaas. Maar dat zat niet aan de binnenkant om over te stoken, maar dat zat aan de buitenkant tegenaan om daar het gereedschap aan op te hangen. Als een soort net. Het heeft ook typologische betekenis, maar daar gaat het nou niet om. Maar het was een altaar van stenen. Er is dus geen uitzondering. De bekende bloedige offers werden in elk geval gebracht op een altaar van natuursteen of van zand. Maar in ieder geval gewoon het stof der aarde. En of het nou zulke kleine korreltjes zijn of zulke korrels, dat doet helemaal niks te zaken. Of gewoon op helemaal geen korrel, want het brandofferaltaar, het uiteindelijke brandofferaltaar op Moria was, naar wij vermoeden, niet eens een hoop stenen. Het was gewoon de top van de berg zelf. Waarom ook niet? Het had al jarenlang dienst gedaan als dosvloer, mooi vlak, dus daar kon je mooi op offeren. Zal ik nog eens meer vertellen? Daar hebben ze zo'n ding overheen gebouwd, dat noemen ze de Dome of the Rock. De koepel van de rots. Welke rots? Gewoon de top van Moria, de berg zelf. De dorsvloer van Arauna. Mooie vlakke vloer waarop men vroeger gedorst heeft, waarop men later de offers gebracht heeft. Die rots is dat. Als u denkt dat het een ander is, mag u me vertellen welke het is. Er is niemand die het kan zeggen. Nee, het is gewoon de top van de berg. De plaats van het offer. Nou, hoe dan ook, normaal bouwde men dus een altaar door stenen op te stapelen of desnoods een berg zand te maken als het helemaal niet anders kon. En er waren plaatsen, twee van die plaatsen die genoemd zijn na zo'n steenhoop, namelijk Gilead en Gilgal. En er waren inderdaad Galim, steenhopen, maar dit waren steenhopen die gebruikt werden om te offeren aan Baal. Nou, daarmee doet de Heer zijn beklag. Een steenhoop behoort een beeld te zijn van de Messias. van de Heere Jezus. Maar ze offeren een andere Heer, namelijk Baal. Dat is dus dat wat aan de Heer gewijd zou moeten zijn, was gewijd aan de afgoden. En dat geldt niet alleen voor die steenhopen, maar het geldt voor het hele volk. Maar bij nader inzien is er niet zoveel verschil tussen een hoop stenen en het volk Israël. En eventueel de gemeente. Want wat is een hoop stenen? Okay, wat is nou een hoop stenen? Ja, wat is nou een hoop stenen? Ja, een hoop stenen is bijvoorbeeld gewoon, hoe noemen de Engelsen dat ook weer? Een lock of, nee, een pile, hoe heet het nou ook weer? Een pile of stones and locks heet dat. Dus in ieder geval een opstapeling van balken, zal ik dan maar zeggen, en stenen. Called home. Men noemt dat thuis. Een huis dus. Een verzameling stenen opgestapeld is nog altijd een huis. Of een tempel, of iets dergelijks. En het volk Israël wordt voorgesteld als een tempel, of een huis. Het huis Israëls heet het niet voor niks. En bovendien, als Petrus het erover heeft en spreekt tot de, in ieder geval tot de gelovigen uit de Joden, zegt hij dat men verzameld wordt tot die ene steen. Daar staat het toch? Tot Einstein, hè? Die werkelijk de wetten van het heelal kent, die ene. Maar men wordt zelf als levende, dus levende steen is weer een ander, die zocht in duister Afrika naar de witte vlekken op de kaart, heb ik nooit begrepen. Duister Afrika, de witte vlekken op de kaart. Maar goed. Dat was toch Livingstone, I presume? Maar goed. Maar de gelovigen worden als levende stenen toegevoegd aan die ene levende stenen. Ze worden ook zelf gebouwd tot een eindige tempel. Tot een tempel staat er in 1 Petrus 2, als ik me niet vergis. Met andere woorden, een stapel stenen is een beeld van Israël. Eigenlijk een gelovig Israël, maar niet te min Israël. Hetzelfde beeld wordt toegepast op de gemeente. Blijft trouwens in het midden of Petrus daarbij aan Israël of de gemeente gedacht heeft. Maakt namelijk toch geen verschil. Want voor de gemeente geldt het ook, want wij worden inderdaad als levende stenen aan elkaar gevoegd. Door de toebrengselen en door de, hoe heet het ook allemaal weer, die moeilijke termen die Paulus erbij gebruikt, hè, samenvoegselen en zo. We worden aan elkaar gemetseld tot één tempel. Nou, dat is de gedachte. Zodat die 12 stapels stenen zijn dan ook gewoon een beeld van de 12 stammen van Israël. Hè? In Gilgal was dat. Hè? Maar elke stapel stenen is een uitbeelding van Israël die de Heer dient. Zoals een altaar er is om de Heer te dienen. En van het altaar moet een lieflijke reuk opstijgen naar de Heer. Maar van Israël of van zijn volk, zelfs van de gemeente, zou die lieflijke reuk moeten opstijgen naar de Heer. Kortom, Gilead en Gilgal zijn uiteindelijk zelfs een beeld van het hele volk. Maar het hele volk dient de afgoden. Nou, dat is het verhaal. En dan staat er ook, hun altaren zijn hopen, galim, net als Gilead en Gilgal, op de voren der velden. Hier staat weer het woord voren. We kwamen het woord in het Nederlands althans al tegen in hoofdstuk 10 vers 10. En nog ergens toch, oh ja, en 10 vers 4. Maar dit is een ander woord in het Hebreeuws. Het is niet hetzelfde. Want in hoofdstuk 10 vers 4 en vers 10 was het woord ayin, namelijk oog of bron. Daar voor de gelegenheid vertaald met voren. Omdat het iets te maken had met de oorsprong en met geestelijke dingen. Maar hier is het normale woord voor voren, telem. Dus hun altaren zijn als steenhopen op de voren der velden. In het Nederlands hebben we geen ander woord, dus we laten het maar zo. Maar de gedachte komt overeen. In hoofdstuk 10 ging het om de vruchtbaarheid van het land en om wat het eventueel voortbracht. En hier staat in 12 vers 12 dat het land slechts afgoderij voortbrengt. Wat komt er uit de voren naar boven? Wat is de vrucht van het land? Wel hier, altaar om de Baal te dienen. Dus gewoon een wat poëtische, maar eigenlijk symbolische wijze van uitdrukken. Waarbij men zegt, ja, het land brengt niks dan afgoderij voort. Dus de altaren staan op de voren der velden. Zo leer je nog een beetje poëzie ook vanavond. Hè? Dan staat er, in vers 13, Jacob, en dat is heel aardig wat daar staat hoor, want dat is eigenlijk overdrachtelijk meteen. Er staat in vers 13, Jacob vloot toch naar het veld van Syrië, nou hij ging naar oom Laban, dat was in Syrië, en Israël, maar het is Jacob, diende om een vrouw. Ja, dat was in Syrië, dat is twee keer hetzelfde dus. Hè. Hij vluchtte naar oom Laban, later kwam hij daarvan terug en toen kreeg hij het verhaal bij Gilead. Maar hij vluchtte naar Syrië, naar Laban, en diende daar om een vrouw. Nou, het was zijn nicht, maar goed. En die andere ook, hè. Dat was ook zijn nicht. Ja, het waren twee nichten. Heel leuk. Ja. Maar je kunt, nou ja, je kunt er niet zomaar met een vreemde trouwen, hè. Zeg nou zelf. Nou, dat zei zijn moeder. Dat die, en zijn vader trouw, was het daar trouwens mee eens. Hij moest niet met een vreemde trouwen, dus trouwde hij met de eigen familie, met de nicht. Dat is in de Bijbel trouwens altijd zo. Er is een moeilijk verhaal aan vast. Maar dat is de normale gedachte. Een nicht of neef is namelijk familie, of eigenlijk niet, maar het is de andere tak van de familie. Zo heet zoiets. Het is de andere tak, eigenlijk de oudere tak van de familie. Daar wordt namelijk altijd de geliefde gevonden. Er zitten heel verhalen vast, maar ik begin er wel aan, maar ik kan het toch niet vertellen. Want daar is het veel te ingewikkeld voor. Het, laat ik dan zo zeggen, het heeft iets te maken ook met de losser en zo. Dat is de andere tak, de oudere, misschien dat ik het bij Rut verteld heb, ik weet het allemaal niet meer. Dus de oudere, de andere tak van de familie. En die aartsvaders, die trouwden allemaal met hun nicht of met in ieder geval, soms met hun zuster zelfs, halfzuster. Maar dan is het ook de andere tak van de familie. Hè. Daar vinden ze hun wederhelft, maar daar vinden ze de verlossing, want daar vinden ze de wederhelft, zeg ik, maar daar vinden ze de andere helft die namelijk nodig is om nageslacht te verwekken. Daar komt het op neer. Om zich te vereeuwigen. Laat ik het ook eens dan min of meer dichterlijk zeggen. Hè. Die twee helften moeten bij elkaar, dat is een oud verhaal, hè. Die twee helften moeten bij elkaar komen. Nou, die worden daar gevonden, in de andere tak van de familie. Dus Jacob vloot het land uit, ging in ballingschap, ging naar de oudere tak van de familie, was daar in slavernij min of meer, althans diende daar om een vrouw en hoede om een vrouw. Ik weet niet of nou echt bedoeld was dat hij er twee kreeg. Hè? Nee, je gunt het niemand, maar... Eens kijken of je dat positief of negatief uitlegt. Dat kan allebei. Onni zwakkie malipanse, want ik heb nog Frans geleerd op school ook vroeger. Maar goed, hij kreeg er in ieder geval twee. En daarna kreeg hij nog een heleboel meer. Ruzie onder andere. Nee, dat zou je met één ook gehad hebben. Dus dat maakt niet zoveel uit. Goed. Maar in ieder geval, hij vlucht het land uit. Daar werd hij gezegend, dat is ook inderdaad zo. Hij had het zo slecht nog niet terwijl hij het land uit was. De Heer had hem trouwens beloofd via Bethel dat hij hem daar zou zegenen enzovoort. De Heer deed dat ook, gaf hem twee vrouwen en twee dienstboden, denk ik dan wel eens. Hè? Ja, nou goed. Maar en bovendien kreeg hij daar 12 of 13 kinderen, zoiets. En dan staat het, maar de Heer voerde Israël, niet Jacob, de Heer voerde Israël op uit Egypte door een profeet. En dat is nou zo eigenaardig, want je zou verwachten dat vers 14 nou zou zeggen, maar de Heer voerde Jacob op uit Syrië. Want Jacob vluchtte naar Syrië, naar Laban, en daar vandaan kwam hij terug en de Heer had hem rijk gezegend en hij ging naar Canaan. Maar in plaats van dat er staat dat de Heer Jacob terugbracht naar Canaan, via Gilead en zo, staat er, maar de Heer voerde Israël op uit Egypte. En de aardigheid is nu natuurlijk dat die hele geschiedenis van Jacob bij Laban een uitbeelding is van Israël in de ballingschap, in de verstrooiing, waar het wel degelijk gezegend wordt, maar aan het eind van de rit zal dat Israël uit die ballingschap terugkeren en alsnog teruggaan naar Canaan, en dat gaat dan via Esau. Maar daar hebben we het vanavond al over gehad. Hallo, bent u daar nog? Ja, nou, we hebben een heleboel lijnen tegelijk te pakken natuurlijk. Hè. De terugkeer van Jacob uit Syrië, bij Laban vandaan, ging in ieder geval over Gilead, waar die steenhoop werd opgericht in het verband met Laban, zal ik maar zeggen. Maar vervolgens ging hij via de Jabok, daar verzoende hij zich met Esau, dus ging via Edom, ging hij terug naar Palestina. En wat deed hij toen? Toen begon hij loofhutten te bouwen. Dat is het vervolg op het verhaal. Toen ging hij loofhutten bouwen, Sukkot. Hij bouwde Sukkot voor zijn vee, een groef putten en dat soort dingen meer. Maar goed, dat zullen we er allemaal verder niet bij halen. Ja, bij Sichem was dat. Dat is het hele verhaal. Nou ja, goed. Doe maar. Dan begin ik weer over die vrouwen te praten. De Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld en over Dina. Maar vraag maar. Maar in ieder geval, ze keerden dus terug uit Syrië via Gilead. Maar via Esau naar Canaan. En toen Israël in het verleden terugverzameld werd uit Egypte, ging het ook via Esau, namelijk via Edom naar Canaan. En die twee dingen worden hier niet eens uit elkaar gehouden. Dat is het verhaal. Het zijn twee dingen, maar ze worden verteld alsof het één en hetzelfde verhaal is. Want het verhaal is, Jacob ging naar Syrië. En hij werkte daar om een vrouw, inderdaad, dat betekent eigenlijk om aardse zegeningen, want er komt het op neer, het gaat om de uiterlijke dingen, die vrouwen. Maar in ieder geval, daarna zou je verwachten dat Jacob terugverzameld werd uit Syrië. Maar in plaats daarvan wordt het verhaal meteen geprojecteerd op het andere verhaal, namelijk Israël werd verzameld uit Egypte. Maar het is hetzelfde. Het is de verlossing namelijk. Waarna wij meteen moeten zeggen dat beide terugkeren van Jacob, een van Jacob en een van Israël dus, van het hele volk, beide staan weer model voor de toekomstige verlossing van Israël. Weer via Esau dus, oftewel via Edom, via Petra of Bosra dus. En het leuke is dat hier die twee verhalen tot één gemaakt werden. Jacob gaat het land uit, werkt diendomme vrouw, 20 jaar om precies, ze zijn alles met elkaar, 7 voor de een, 7 voor de ander, daar nog 6 jaar, maar het was totaal 20 jaar. En na de 20 jaar werd hij verlost. En ging hij terug naar Canaan. Nou. Zo'n verhaal krijgen we dus in de toekomst weer, dat na 20 of na 2 of na 2000, dat doet er ook niet zoveel toe, Israël verlost zal worden. Maar dat was Hosea 6. Dat hebben we dus ook al aangehaald. Na 2 dagen op de 3e dag. Hetzelfde als na 20 jaar. En dus op de 21ste jaar. Of wat dacht u van na 20 dagen op de 21ste dag? Maar dat was Daniël 10. Dat herhaalt zich nog een paar keer. Wij kunnen er nog veel meer bij vertellen dus. Maar je hebt er hier al twee die in elkaars verlengde verteld worden. En historisch en chronologisch klopt daar niks van. Maar typologisch blijft het gewoon hetzelfde verhaal. Het ging het land uit, Israël, en het werd weer teruggezameld. Het ging het land uit, werd trouwens buitenslands ook gezegend. Denk maar aan Israël in Egypte, in het land Goshen. Het beste stuk land van heel Egypte wordt er verteld. En bovendien vermenigvuldigde het volk zich daar op wel bijzondere wijze. Hè? Nou, daar mag ik verder niks van zeggen.